Natuurlijk hebben we een Bijbeltekst nodig. 1 Korinthe 15. Ja, daar zit je dus zonder Bijbel. Dat is les 1.
Ja,
oh, hij geeft er één door. Dan hebben jullie hier...
Ja, koffie.
Ja, dat is waar. En Nadia, die heeft... die zorgt voor beer vandaag. Korinthe, Nieuw Testament. Ja. Heb je hem?
Ja, goed hè.
1 Korinthe 15? 1. Daarom zei ik eigenlijk 1 Korinthe 15, want het eigenlijk gaat er een heel stuk over. En ik had natuurlijk ook de Bijbelteksten erop kunnen doen. Maar ja, jullie zijn geen volwassenen. Het ging alleen om de plaatjes. Zelf lezen. Jij lacht, jij mag lezen.
Ja, dat is wel. Je moet heel hard roepen ook.
Kom even naar voren, kunnen ze je ook zien?
Ja, dat is fijn.
Heb je ook een beetje licht?
Ze zouden we toch niet kunnen zien, hè?
Als ze je maar horen.
Ja. Gewoon bovenaan beginnen.
Zijn jullie er klaar voor hier?
Was
50? 1 Korinthe 15.
Hoe kan dat
dan? Ja, dat kan niet ver misgaan, ja. Oké. Okay. Nou, de volgende mag je ook lezen dan, ja. Maar nu, hou hem goed vast. Doe dit niet dicht. Want we komen in dit hoofdstuk, want dit gebeurt wel eens vaker. We komen hier zo meteen nog terug.
Ja. Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook hebt aangenomen, dat uw fundament is en uw redding, als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen. Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen. Dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de geschriften staat. Dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de geschriften staat. En dat hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de 12 leerlingen. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders en zusters tegelijk, van wie er enkele gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven. Vervolgens is hij aan Jacobus verschenen en daarna aan alle apostelen. Pas op het laatst is hij ook aan mij verschenen, aan het misbaksel dat ik was. Want ik ben de minste van de apostelen. Ik ben de naam apostel niet waard, omdat ik Gods gemeente heb vervolgd.
Dankjewel. Doe je Bijbel niet dicht. We gaan zo meteen verder. Paulus geeft hier even aan wat het belangrijkste is wat hij heeft doorgegeven in vers 3. Het belangrijkste wat ik heb doorgegeven, heb ik ook ontvangen, heb ik gekregen. En dat is namelijk dat Christus voor onze zonde is gestorven, zoals in de schriften staat. Ja, dat stond dus in... de Bijbel die de Joden hadden. In de wet en de profeten werd dat aangekondigd. Dat hij begraven is en op de derde dag is opgewekt. Zoals in de schriften staat. Weer, dus de tweede keer. En dat hij verschenen is aan Kefas, dat is eigenlijk Petrus. En vervolgens aan de 12 leerlingen. Ja. En toen ook nog eens een keer aan Paulus zelf. En die noemt zichzelf een misbaksel. Want ja, die was eigenlijk, daar hebben we het ook al een keer over gehad. Die was de vervolger eigenlijk van de gemeente. Die zat ze achterna. Die wilde ze de dood injagen. Die wilde die hele gemeente wilde die, niet hebben. Want die had zoiets, dit is een valse leer. Dit is niet het echte Joodse geloof. En ik roei dat uit. Nou, God had een ander plan. Die zegt, dat gaan we dus niet doen. Je bent heel ijverig. En dan kun je beter iets goeds mee gaan doen met al die ijver. Nou, laat het plaatje even zien, Anouk. Test 1, swipe. Hé, hey, het is gelukt. Ik heb even schematisch voorgesteld. Kijk, Jezus was levend, dat is de linker kolom eigenlijk. En dan is hij dood, dat is dan de middelste kolom en daar is hij opgestaan. Hij was 3 dagen en 3 nachten dood.
Is het om een verhouding of...
Nee, want het leven van Jezus was natuurlijk wel iets langer. En ook de opstanding daarna was natuurlijk ook nog langer. Dus het eerste kolommetje in het geval van Jezus was dus... jaar of 30 en dan 3 dagen en dan 2000 jaar. Dus nee, ze zijn niet in verhouding.
3000 jaar?
Ja, 2000 jaar. Zei ik 3000?
Nee,
ik zei 3000. Ja, jullie moeten zelf goed blijven nadenken. Maar het is dus schematisch. En nou, aan de hand van dit schema wil ik eigenlijk gewoon een aantal dingen uitleggen. Omdat de weg die Jezus is de weg, de waarheid en het leven. De weg die hij hier heeft afgelegd is ook de weg die jij gaat afleggen als je bij Jezus hoort. Alleen die 3 dagen en 3 nachten was in zijn geval dan op deze manier. En dat is bij ons anders. Maar de weg is hetzelfde. Opstanding uit de dood. Daar gaan we nu even over verder. En dat kan mijn vriend dan mooi lezen. Bram. Vers 12. Opstanding is belangrijk.
Maar wanneer
nu over Christus wordt verkondigd dat hij uit de dood is opgewekt. Hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan? Als de doden niet opstaan, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet opgewekt is, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos.
Dankjewel. Heb je goed gedaan. Er waren dus mensen, Paulus die zegt net het belangrijkste wat ik je heb geleerd, dat is, Christus is voor onze zonde gestorven. Hij was eigenlijk het offerlam. En hij is begraven en hij is op de derde dag opgewekt. En daarna is hij ook aan ons verschenen. En dan zegt hij, nou, er zijn er bij jullie, hij schrijft die brief, er zijn er bij jullie gasten die zeggen, ja, de doden die kunnen helemaal niet opstaan. Maar als de doden niet kunnen opstaan later, dan is dus eigenlijk wat Paulus gezegd heeft, is daarmee ook onzin. Want hij zegt, het belangrijkste wat ik je geleerd heb, is dat hij is opgestaan. Dus, wat doe je dan eigenlijk hier, zegt hij, dan is eigenlijk, je geloof is zinloos, dan geloof je niks, je gelooft niet wat ik gezegd heb. Wat geloof je dan wel? En als je dat niet gelooft, ja, dan is er eigenlijk ook geen hoop. Dan stelt het allemaal niks voor. Lees vers 15 maar.
Ik?
Ja, jij. Okay. Je hoeft maar één keer te lezen.
Dan blijkt dat wij als getuigen van God over hem hebben gelogen. Omdat we verklaard hebben dat hij Christus heeft opgewekt. Want als er geen doden worden opgewekt, dan kan hij dat niet hebben gedaan.
Ja, het gaat altijd verder tot ik stop zeg.
Sorry. Wanneer de doden niet worden opgewekt, is ook Christus niet opgewekt. Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos. Bent u nog een gevangene van uw zonde? En worden de doden die Christus toebehoren niet gered? Als wij alleen voor het leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn.
Dankjewel. Wie heeft daar een synoniem voor, een ander woord? Ja, zielig. Dan, eigenlijk heb je een heel zielig geloof dan, zegt hij. Als je niet gelooft dat Jezus is opgestaan, heb je een heel zielig geloof. Want, dan heb je eigenlijk een geloof wat alleen maar voor nu geldt. Maar dan als je doodgaat, houdt het op. Terwijl Jezus gezegd heeft dat het doorgaat en dat hij dus weg is om plaats voor je te bereiden bij hem, bij zijn vader thuis, en waar je dan later in de hemel mag wonen. Ja, kamertjes. Hij staat aan het doen. Maar als je daar niet in gelooft, dan heb je alleen maar geloof tot nu. Dan houdt het gewoon op. En er is nog iets veel belangrijkers natuurlijk, want als Jezus niet het offer was, dan misten we iets, dan was er iets niet gebeurd. Weet je ook wat?
We hebben dan, van deze tekst opgeschreven, van dan leefden we nog in zonde en was er geen vergeving.
Ja, eigenlijk zegt Paulus, dan moet je weer terug naar wat de Joden deden. Dan moet je dus met je koeien naar de tempel en dan moet je offers gaan brengen. Dan moet je elke keer de rekening weer recht vereffenen tussen God en jou, want dan is het niet in orde. Terwijl Paulus ze geleerd heeft, nee, Jezus is één keer gestorven, hij was het perfecte lam. En wij hoeven geen offers meer te brengen. Jezus heeft alles gedaan. En wij hoeven alleen maar te zeggen, Jezus heeft het gedaan.
Maar de Joden doen die dan al schaapofferen?
Dat deden ze in de tijd van, in deze tijd dat de brief geschreven werd, deden ze dat nog. Maar in 70 na Christus is Jeruzalem eigenlijk plat gegooid door de Romeinen. En is ook de tempel verwoest. En sinds die tijd kunnen alle Joden in de hele wereld geen offers meer brengen. Ja, maar dat kan nu niet meer. Dat deden ze toen in de tempel. Nee. Dus nu hebben ze een geloof wat gebaseerd is op iets wat ze niet kunnen doen. Als je het nou over beklagenswaardig hebt, zielig, is dat het eigenlijk wel. Terwijl het toch, het klopt wel hè, wat ze willen doen. God heeft gezegd van dit is wat ik jullie moet doen. Natuurlijk hadden ze ook in Jezus kunnen geloven. Dat hebben ze niet gedaan. Maar nu zijn ze eigenlijk nog extra gestraft doordat ze geen tempel hebben.
Zijn er
wel meer richtingen
die niet in
opstanding
geloven?
Je bedoelt richtingen christenen?
Ja, breder, zeg maar.
Dat, ik kan het zo even niet zo zeggen. Want de meeste mensen geloven wel in een leven na de dood. Ja,
ja precies.
Ja. Dit was specifiek voor toen eigenlijk. Maar het wordt toch wel eens erkend dat ze zeggen, Jezus was niet echt dood. Bijvoorbeeld, de moslims doen dat. Ja. Hij zei, hij was schijndood. Hij is uit het graf gestolen. En dat soort dingen. Of hij is ontsnapt.
Gewoon met de theorie dat hij in zijn tijd, voordat hij in de tempel werd gezien, zeg maar. Dat hij naar India was gegaan. En dat hij daar zo zijn lichaam bij al die mannetjes die al zijn hele lichaam onder controle kunnen hebben. Dat hij zo zijn lichaam onder controle kon houden dat hij zelfs zijn hart meer of meer zo stil kon zetten dat hij gewoon helemaal weg was. En dat hij dan na 3 dagen zichzelf weer...
Dat is een soort semi-wetenschappelijke oplossing voor het feit dat je niet wil geloven.
Precies, ja.
Ja, wat is nou makkelijker te geloven?
Ja.
Dat?
Dat niet, voor mij.
Nee.
Ik geloof niet dat je aan dat kruis hangt met al die pijn en die...
Dat je dat dan nog
een klein beetje... Ja.
Het hoofd wordt nog gespinnen in je zijde.
Ja, precies. Ja, dan ben je wel dood hoor.
Nou kijk, daarom staat er ook bij dat hij daarna dus aan die discipelen en aan nog veel meer, aan 500 mensen is verschenen. Er waren toen in die tijd ook nog getuigen die zeiden, ik heb hem gezien. Maar op het moment dat je dus dat geloof wat jij net uitlegt, dan was hij dus niet echt dood. En dan is het niet helemaal wat hier staat, dan was hij gewoon nog levend. Waar is hij dan heen gegaan? Wat heeft hij dan gedaan? Wat had het dan voor betekenis? Dan slaat het eigenlijk niet op niet zo heel veel dingen. Even kijken hoor, hoe ver hadden we gelezen net? Tot vers 14. Oké, in vers 18 staat ook iets heel belangrijks. Ik begin even bij vers 17. Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos. Nou, dat snap je nu. Want dan ben je nog een gevangene van je zonde. En worden de doden die Christus toebehoren niet gered.
Ja, een stukje
over. Ben
je dat
dus? Nee. Sorry, wat heb ik overgeslagen dan aan
de... Ja, zei iets anders.
Ja, soms dan kan ik heel slecht lezen. Het gaat erom, vers 18, en worden de doden die Christus toebehoren niet gered. Anouk, laat de volgende slide even zien. Er zijn dus 2 soorten doden. Andersom. Ja, dankjewel.
Ja.
Kijk, er zijn dus doden die Christus toebehoren en er zijn anderen. Ik heb er een stippenlijntje tussen getekend, want ik weet natuurlijk niet precies hoe het in elkaar zit. Dat is met een heleboel van dit soort dingen. Er zijn dus doden die horen bij Christus en die worden dus opgewekt, dat staat hier. En er zijn anderen die worden hier niet genoemd. Maar omdat er staat doden die Christus toebehoren, zijn er dus ook doden die hem niet toebehoren. Vers 20. Wie wil er lezen? Pascal. Je kijkt zo boos naar mij. Vers 20.
Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt. Als de eerste van de gestorvenen. Zoals de dood er is gekomen door de mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt. Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd. Christus als eerste en daarna. Wanneer hij komt, zij die hem toebehoren.
Dankjewel. Anouk, volgende plaatje. Kijk, hier zie je dus al die mensen aan de linkerkant. En er zijn er dus een aantal die zeggen, ik ben van Jezus. En die anderen, die zeggen dat niet. En ze gaan allemaal op dezelfde manier dood. En, zal ik opzij gaan rollen?
Ik wel.
Kijk, de reden dat die mensen allemaal doodgaan, dat is door wat er met Adam en Eva in de hof gebeurd is. De dood is de straf voor de zonde. Dat is in de wereld gekomen op het moment dat Adam en Eva van die vrucht aten. En dat is de straf. God had gezegd, dan zul je sterven. Nou, dat gebeurt dus en dat is dus voor iedereen hetzelfde. Maar als je nou kijkt naar die 2 groepen doden die we nu net besproken hebben, dan zijn er degenen die van Jezus zijn. Daar is iets anders voor, want Jezus zegt, door mijn offer ontvang je eeuwig leven. Dus voor die mensen is er dus een toekomst. Dus als je nou zelf hier bent, hè, dan kan je dus zeggen, hé, kijk, mijn toekomst is daar. Het is nog niet gebeurd. Want we zijn nog hier, we zitten nog steeds hier. Je kunt dus hier terechtkomen. Dat kan. Maar je weet zelfs hier al en daar, dat uiteindelijk zul je weer opstaan. Dat heeft Jezus beloofd.
Doorgewekt zijn, niet helemaal direct, maar die grijze mensen.
Ja?
Sorry, ja,
ook oranje kan worden. En tot bekering kunnen komen in een andere leven, zeg maar. Maar ze konden ook uiteindelijk een rechtszaak of zo.
Ja, ja, dat komt aan het eind nog. Want het wordt nog veel gedetailleerder. En dan laat ik ook wel weer het weg kijken. Eigenlijk is het de bedoeling. Dat de weg is eigenlijk zo dat van deze mensen hier, die niet van Jezus zijn, dat ze hier van Jezus worden. Hier is dat eigenlijk niet meer mogelijk. En dat na je dood is dat, kun je je niet bekeren. Het is tot hier. En ik ga zo meteen ga ik je die andere dingen laten zien waar we het toen over hadden, hoe dat dan zit. Want daar is inderdaad wel meer van. Vers 35. Emily.
Nu zou iemand kunnen vragen, hoe worden de doden opgewekt? Hoe zou een lichaam eruit moeten zien? Zoals als u bent, als u iets zaait, moet dat eerst sterven voordat het tot leven kan komen. En wat u zaait, heeft nog niet de vorm die later krijgt. Het is nog maar een naakte kool, een graankorrel of misschien iets anders. God geeft daaraan de vorm die hij heeft vastgesteld en hij geeft elke zaadkorrel zijn eigen vorm. Elk aards lichaam is anders. Het lichaam van een mens is enig in zijn soort, dat van een dier eveneens en dat van een vogel en ook dat van een vis. Er zijn lichamen aan de hemel en lichamen op aarde, maar de schittering van een hemellichaam is anders dan die van een aards lichaam. De zon heeft een andere schittering dan de maan weer een andere dan de sterren en de sterren onderling verschillen ook in schittering. Zo zal het ook zijn wanneer de doden opstaan. Wat in vergankelijke vorm wordt gezaaid, wordt in onvergankelijke vorm opgelegd. Wat onaanzienlijk en zwak is wanneer het wordt gezaaid, wordt met schittering en kracht opgelegd. Er wordt een aards lichaam gezaaid, maar een geestelijk lichaam opgelegd. Wanneer er een aards lichaam is, is er ook een geestelijk lichaam.
Dankjewel. Nou, dit is lekker ingewikkeld. Kun je het volgen, Bram?
Nee.
Ik heb een plaatje gemaakt.
Ja, probeer.
Laat het plaatje maar zien. Zo. Weer even een ander plaatje, maar wel hetzelfde schema.
Dankjewel.
Zo zal het ook zijn wanneer de doden opstaan. Wat in vergankelijke vorm wordt gezaaid. Dus, wat is vergankelijk? Dat is iets wat vergaat. Kun je mij al zien? Ja, dat, op een gegeven moment, je wordt mooi en jong geboren. Op een gegeven moment, dan verga je heel langzaam. En dan word je oud en rimpelig. En op een gegeven moment ga je dood en dan wordt dat lichaam wordt begraven. Dat wordt gezaaid, zeggen we ook wel eens. En dat zaaien, dat zeg je eigenlijk ook omdat je verwacht ook dat er weer iets opkomt. Daarom kun je als christen zeggen dat je dat lichaam eigenlijk bij een begrafenis gezaaid wordt. En het lichaam wat je nu hebt is eigenlijk niet zo mooi als wat je later zal hebben. Je lijkt in niets op God nu. Ja, misschien een zwak spiegelbeeld. We zijn wel naar zijn beeld geschapen natuurlijk. Maar het lichaam wat opgewekt wordt, wat je eigenlijk krijgt na je opstanding, het lichaam wat Jezus ook had, dat is veel mooier. Dat schittert veel meer. Is ook veel krachtiger, wordt niet meer moe. God wordt ook nooit moe. Wij worden altijd moe. Dat heeft te maken met ja, hoe wij in elkaar steken. Wat er nou gebeurd is, kijk, hier zijn wij, levend. En je hebt een geest, en een ziel en een lichaam. Wie weet er wat jouw geest doet?
Is dat je denken?
Ja, maar wat doet jouw geest?
Je wordt kindjes met de geest van God.
Juist, dat heb je goed onthouden. Ja. Eigenlijk is jouw geest, en God is ook geest, die kunnen verbinding met elkaar aangaan. Die begrijpen elkaar. Ja. De Heilige Geest praat met jouw geest. Je lichaam. Iemand een slimme opmerking over het lichaam? Wat is je lichaam?
Vlees en bloed.
Ja, je vlees en bloed. En er staat ook op een gegeven moment, ja, vlees en bloed kunnen geen deel hebben aan het eeuwige. Het vlees en bloed is ook hetgeen wat eigenlijk slijt hier. Je geest slijt niet. Eigenlijk wordt je geest alleen maar, als het goed is, groeit die. Wordt steeds volwassener. Je ziel. Dat is een hele moeilijke. Terns. Specialist. Ik denk, ik stel jou de makkelijkste vraag. En anders krijg Jaap hem. Ja, ze nu op de duimen. Dennis, geef antwoord.
Ik heb echt geen idee.
Kijk, waar gebruik je het woord ziel in op het moment dat je in een spreekwoord in de normale taal gebruikt?
Ziel en hart.
Ja, hart en ziel, ja.
Is het niet gevoel?
Het heeft er heel erg sterk mee te maken, ja. Emoties.
Je ziel en verstand inderdaad. Dus
ja, ja.
Het is toch iets anders dan je verstand?
Ook?
Het is je karakter.
Het is ook je karakter. Als je mij ziet piano spelen, dan doe ik dat ook met hart en ziel. Dat is, het staat in de Bijbel ook, dat David zegt tegen zijn ziel, prijs de Heer. Dus eigenlijk zegt David zegt hier zo, tegen zijn ziel, prijs de Heer. En wat doet die ziel? Die laat het lichaam wat doen. Op het moment dat jij je hand omhoog doet, gaat om de Heer te prijzen, wanneer gaat hij omhoog? Dat moet je dus op een of andere manier ook willen. Je wil is daar ook onderdeel van. Ik wil, ik denk, ik voel. Zo vat ik het altijd samen. Mm-hmm. Nou, dit stuk, je wil, die je dus ook kan zetten van nou wil ik wat ik wil of wil ik wat de Heer wil. En je geest, die gaan niet dood. Die kunnen behouden worden, die kunnen opnieuw geboren worden. Ineens kan je daar ook andere dingen mee doen. Dat gaat dan anders. Je lichaam, ja, dat takelt af. Kan ook ziek worden. En je geest, je kan zelfs ook nog ziek worden. En je ziel ook. Maar je lichaam gaat gegeven moment dood. Dit wordt wel genezen door de Heer. En wat er gebeurt als je doodgaat, dan wordt dit eigenlijk afgescheurd. En dit is het stuk wat eigenlijk vergaat. Wat eigenlijk vlees en bloed is. Dat stopt dus in de grond. En dat andere stuk.
Of in de oven.
Of in de oven en dan uitgestrooid. Ja. Meestal christenen begraven meestal hun doden. Omdat in het vuur, in het Oude Testament, was dat een straf eigenlijk. Dat deed met misdadigers verbranden. Het verbranden van doden, dat was niet iets wat het volk Israël deed. Die begroeven hun doden.
Dat deden ze ook in het huis. Dat heb ik geleerd op school. Wat ik me wel afvraag, is als je lichaam stopt. Sommige mensen laten dingen uit hun lichaam weghalen voor andere mensen die nog leven.
Ja.
Maar als je lichaam dan weer opstaat, als Jezus terugkomt, wat gebeurt er dan?
Hoe? Jij bedoelt, van, stel je voor, ik doneer mijn arm aan iemand anders. Denk je dat God dan zich daar door jou laat weerhouden? Dat hij zegt, nou ja, Anouk, sorry, ja, nou ja, dan krijg jij een nieuw lichaam zonder arm, zonder hart, nieren. Ik denk dat God, die doet dat op een manier die wij niet begrijpen.
Letterlijk hart.
Want als je, ik bedoel, het is nog veel erger natuurlijk. Als je nou denkt hoeveel mensen er al dood gegaan zijn. Hè? En er zijn bepaalde stukken, die hebben het onderdeel uitgemaakt van iemands lichaam. Die zijn in de grond gestopt en daar hebben ze wortelen op geplant. En die wortel heb jij opgegeten. Misschien zit er wel iets van iemand anders gewoon wat jij gegeten hebt.
Nee.
Je kunt er een heel één verhaal van maken natuurlijk. Dus je hebt iets uit iemand anders opgegeten, want die is dan hier verrot en daar hebben ze wortels op geplant.
Wil je dan dat een
plantje
uit zijn botten komt.
Ja, laat me zitten.
Maar het lichaam wordt toch verrot.
Nee, maar dit lost op. Ja. En maar op een of andere manier gebruikt God het wel. Want dat zag je bij Jezus. Zijn lichaam bleef niet in dat graf liggen. Dat was weg. Dat was keurig bewaard in dat geval. Alles was weg. Alleen de dekens lagen er nog.
Misschien wist ik wel iets. Maar je krijgt dus eigenlijk een nieuw lichaam, zeg maar.
Ja.
Wat meer schitterend. Maar je oude lichaam wordt dan wel nog gebruikt.
Ja. Daar komen we zo meteen op hoe dat zit. Wat je echt moet onthouden is dat dit stuk, dat is het stuk wat eigenlijk naar de hemel gaat, nu als je nu dood zou gaan, dit stuk stoppen ze in de aarde. En dit ben jij, dit is jouw karakter, dit is eigenlijk, ja, dat is waar je in zit. Ja, als iemand in zijn ogen kijkt, dan kijk je wel naar zijn ogen, maar je probeert contact te maken met, als je met mij praat, praat je niet met mijn lichaam. Ik praat zelf wel met mijn lichaam, met jou. Maar dat eigenlijk, ik zit erin.
Ja.
Dat is mijn tent, zo wordt het in de Bijbel ook gezegd. Ja, de tent wordt begraven. De inhoud van de tent is hier. En uiteindelijk, wat er gebeurt is, bij de opstanding, wordt dat samengevoegd. Hier wordt iets van gebruikt op een of andere manier. En ik snap niet hoe.
Ja, nu volg ik het ook niet meer.
Dat hoef je ook niet te begrijpen.
Okay.
Het gaat erom dat je hier een nieuw lichaam krijgt. Wat mooier is, en dus ook een andere kleur, zie je. Het lijkt meer op Jezus, die is blauwer. We worden blauw. En hier zijn we oranje.
Nee.
Volgende plaatje. Kijk. Er is ook een verschil. Wat we zaaien en wat we nu zijn is tijdelijk, zwak, aards, als Adam. De gestalte van de stoffelijke mens en vlees en bloed. En wat het wordt, is eeuwig, schittering en kracht, een geestelijk lichaam. We lijken op Christus, de gestalte van de geestelijke mens, dat gaan we zo lezen. En we zijn niet van vlees en bloed. Hier ben je dus van vlees en bloed, dit stuk, en dat andere stuk is niet van vlees en bloed. Lees me even voor, Jeanette.
Jeanette,
toch?
Ja,
ik heb nee, vers 45. Vers 45.
Zo staat er ook geschreven, de eerste mens Adam werd een levend aardswezen. Maar de laatste Adam werd een levend makende geest. Niet het geestelijke is er als eerste, maar het aardse pas daarna komt het geestelijke. De eerste mens kwam uit de aarde voor en was stoffelijk, de tweede mens is hemels. Ieder stoffelijk mens is als de eerste mens, ieder hemels mens is als de tweede. Zoals we nu de gestalte van de stoffelijke mens hebben, zo zullen we straks de gestalte van de hemelse mens hebben. Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dit. Wat uit vlees en bloed bestaat, kan geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Het vergankelijke krijgt geen deel aan het onvergankelijkheid. Ik zal u een geheim onthullen. Wij zullen niet allemaal eerst sterven, toch zullen wij allemaal veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde induidt. Wanneer de bazuin weer klinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen.
Dankjewel. Volgende plaatje, Anouk. Oké, onvergankelijk?
Ja, ook meer.
Ja, even terug, Anouk, sorry. De andere kant op. Ja, het gaat best goed, hè. Kijk, dat vergankelijk, dat betekent eigenlijk rottend. Ouder wordend.
Eeuwig. Dat is een subtiele bewoording.
Ja, maar dat geldt voor mij ook. En onvergankelijk, bij jullie kun je dat nog niet zien. Onvergankelijk, dat is iets dat is een, net als een nieuwe auto die nieuw blijft, waar je niet in rijdt, die je gewoon in de hoes blijft, in de garage. Ja, dan blijft die bestaan eigenlijk. Maar als ik, stel je voor dat ik nou een nieuw lichaam zou krijgen, wat nooit ziek wordt, wat niet slijt van het loven, waar het haar niet uitvalt, wat niet rimpelt als het in de zon zit, wat gewoon niet slijt. Wat eeuwig mee kan. Dat heb je nodig om eeuwig te leven. Heb je eigenlijk een nieuw soort lichaam nodig. Nou. Ja, veel sterker. En het is ook niet meer aards, maar het is geestelijk. Het is niet meer geschapen uit het stof waar Adam uit geschapen is. Nee, het is geschapen uit hetzelfde als waar Christus van gemaakt is.
Maar nu leg je vergankelijk uit als tijdelijk en onvergankelijk als eeuwig. Maar pas legt hij het toch vergankelijk uit als zichtbaar en onvergankelijk als onzichtbaar.
Of, wanneer heb ik dat gedaan?
Ja, of heb ik dat zo onthouden? Heeft iemand anders het misschien uitgelegd? Maar dat dacht ik.
Nou, ik denk niet dat dat waar is, nee. Want ja, Jezus, zijn lichaam, toen hij was opgestaan, was dat zichtbaar?
Ja.
Precies. Hoe weet je dat?
Ja, omdat mensen hem hebben gezien.
Ja. Dus zijn onvergankelijke lichaam, zijn eeuwige lichaam, was zichtbaar. Was ook tastbaar. En toch kon hij wel door een deur heen lopen.
Ja.
Ja. Dus hij had daar controle over.
Echt vet hoor.
Ja, maar dat krijg je dan ook.
Dat heeft hij ook in India geleerd.
Ja, dat heeft hij ook in India geleerd. Ja, ja die redenatie die gaat echt heel ver op. Ja. Volgende plaatje. Hier staat eigenlijk dat we niet allemaal doodgaan. Dat hebben we net gelezen. We zullen niet allemaal doodgaan, maar toch zullen we allemaal veranderd worden. Heel snel, vers 52, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer het einde is, wanneer de bezuin klinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en dan zullen wij ook veranderen.
Wij worden opgehaald.
Ja.
Gaan we dan gewoon allemaal tegelijkertijd dood? En dat je dan
nee. Nee, ja, dat zou je kunnen zeggen van, nou, we gaan heel snel dood en we staan weer op.
Nee, maar als je opgehaald wordt, dat je God ziet en je valt neer en je geest gaat mee.
Ja, en je lichaam wordt veranderd.
Oh. Nee, lichaam valt niet neer, die gaat ook mee.
Dat ja, er staat nog meer over hoor, we komen er zo op, maar
net zeg je, het lichaam wordt begraven.
Kijk, wat er gebeurt. Kijk, want hier staat dus eigenlijk. Dit is eigenlijk voor die oogwenk. Dan zit er hier iemand die is dood. He, die zegt, ik ga eerst. Want dat is zo. Deze mensen die bij Jezus horen, die gaan eerst. Die oranje. Die grijze blijft nog even hier. En dan heb je hier eentje die zegt, ik hoor ook bij Jezus. En die zegt, oh, na u. Ja, deze gaan eerst. Die gaan zeker niet later. Die blijven niet achter. En deze gaan mee. Volgend plaatje. Waar eindigt dat dan? Plop. Dat ging snel. Nu zitten ze daar. En Jezus komt ook, dat is heel belangrijk, Jezus komt hier ook niet op aarde.
Dat huisje ook.
Dat huisje, dat is het vaderhuis. In de hemel met een wolkje.
Ja.
Een beetje klein, het is heel ver weg. Maar daar ga je heen. Je ziet hier dus, Jezus die komt dus niet op aarde. Hij komt in de lucht op een wolk, net als dat hij vertrokken is. Dat staat in de Bijbel. En ineens lijk je op hem. En ben je blauw, ja. In dit ding ben je dan blauw. Dit staat ook in 1 Thessalonicenzen 4. Nou moet je echt een beetje gaan bladeren. 1 Thessalonicenzen 4 vers 13.
Broeders en zusters, wij willen niet in het ongewisse laten over doden, zodat u niet moet vertreuren zoals zij die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf. Wij zeggen u met het woord van de Heer, wij die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan. Wanneer het signaal gegeven wordt, het fluitsignaal zo.
Ja, de toeter gaat af, hè?
Aardengel zijn stem werft en de bazuin van God weer klinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen.
Jij bent wel blij dat ik dat allemaal niet zichtbaar gemaakt heb, hè, met die bazuinen en zo. Ja.
Het soort sportwedstrijd.
So ready.
Nee, dus dat is het eindsignaal.
Ja, het is het eindsignaal.
Dan gaan wij de finish halen.
Yay.
Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan. En daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolk worden weggevoerd en gaan we in de lucht hier tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. Troost elkaar met deze woorden.
Dankjewel. Er staat, God zal door Jezus de doden naar zich toe leiden. En dat is wat hier gebeurt, hè? Jezus komt naar beneden en leidt de doden naar hem toe.
En die andere dooi, die grijze?
Die grijze, dat ga ik zo meteen uitleggen. Die blijft nog even achter. Dus daarom zijn er ook twee soorten doden. Wat zeg je?
Die hadden nog niet gekozen of zo.
Nee, die hadden wel gekozen. Alleen, die hadden niet voor Christus gekozen. Dus dat is een andere soort doden. Nou, die blijven dus nog even daar. Die anderen worden hier beschreven met de levenden. En die zullen voor altijd bij hem zijn, staat er.
Misschien een hele rare vraag. Maar ja. Deze mensen die gaan allemaal naar boven en dan krijgen nu leven en zo. Maar is dat leven dan heel anders dan wanneer je normaal doodgaat en meegaat?
Nee, je slaat eigenlijk de stap van het doodgaan sla je hier over.
Ja, maar mensen die komen, die al dood zijn, zeg maar.
Ja.
Die al dus bij God waren. Die gaan weer terug naar de aarde en die gaan opnieuw naar boven.
Dat ga ik zo uitleggen, want dat is heel gek, hè. Want ja, dan ga je afvragen, ja, maar als ik dan doodga, ben ik dan niet bij Jezus.
Ja, nou,
waar ben ik dan?
Is dat dan een heel ander leven dan...
Ja, dat is al iets anders.
Oké. Okay. Dat wacht ik geduldig.
Ja, dat komt. Ja.
En ik vraag me eigenlijk ook nog af. Degene die, zeg maar, die grijspoppers die in de grond zitten. Is baby's die bijvoorbeeld dood geboren zijn. Die hebben nog geen keuze kunnen maken voor goed of slecht.
Ja.
Gaan die dan ook mee naar boven?
Er zijn nog veel meer subcategorieën. En daar kom ik zo op terug. Niet allemaal ken ik ze natuurlijk, maar je zal zien dat ik heb het nu in tweeën gesplitst. Er zijn nog andere. Denk eens bijvoorbeeld aan Noach. Kende die Jezus?
Ja.
Waarvan?
Van dat hij mee gehoord, zijn stem heeft gehoord, dat hij een aard gebruikt. Oh ja, dat is Jezus.
Nee, snap je?
Ja, ja.
Op een gegeven moment zegt Paulus, als hij het moeilijk heeft en hij wordt vervolgd, zelf, nu in dit geval, en ze zitten achter hem aan en zit gevangen, zegt hij in Filippenzen, ik word naar twee kanten getrokken. Aan de ene kant verlang ik ernaar om te sterven en bij Christus te zijn, want dat is het allerbeste. Aan de andere kant is het voor jullie beter dat ik blijf leven, want dan kan ik jullie nog een heleboel goede dingen vertellen. Zij zegt eigenlijk, als je doodgaat, dan ben je bij Christus. Dat is stap 1. Zijn lichaam is daar begraven onder de grond. Maar hij zelf, dat andere stukje wat over is, is bij Jezus. Lucas 16.
Over wie gaat het nou?
Dit gaat over wat Paulus zei. Paulus zegt, als je doodgaat, ben je bij Christus.
Oh,
dat staat in Filippenzen 1. Hij zegt, ik verlang ernaar om te sterven en bij Christus te zijn. Want dat is het allerbeste. Ja? Oké, Lucas 16. Jon Olaf. Oh, hij was net gestikt. Ja, dat is waar. Ja, nee, dat doen we de buurvrouw. Geef hem maar door. Oh, neem jij eens maar een slokje. Vers 19. Niet het hele hoofdstuk gelijk. Dit gaat over die arme en die rijke Lazarus. En dat hadden we vorige week ook al een beetje genoemd.
Er was eens een rijke man die gewoon was zich te kleden in purperen gewaden en fijn linnen en die dagelijks uitbundig feest vierde. Een bedelaar die Lazarus heette, lag voor de poort van zijn huis overdekt met zweren. Hij hoopte zijn maag te vullen met wat er overschoot van de tafel van de rijke man. Maar er kwamen alleen honden aanlopen, die zijn zweren likten.
Eeuw.
Op zekere dag stierf de bedelaar. En hij werd door de engelen weggedragen om aan Abraham's hart te rusten. Ook de rijke stierf en werd begraven. Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig gekweld werd, zijn ogen opsloeg, zag hij in de verte Abraham met Lazarus en zijn zijn.
Oké, kleine pauze, je mag zo verder. Anouk, volgend plaatje.
Nee.
Rustig. Ja, kijk. Er zijn er nog meer hoor. Ik heb er een paar bij gezet. Hier zie je op een gegeven moment. Zie je hier. Dus eigenlijk twee plaatsen.
Dankjewel.
En in vers 22 stond er. Dat toen hij in bedelaar doodging. Werd hij door de engelen weggedragen. Om aan Abraham's hart te rusten. Dus er gebeurde gelijk wat. Hij wist ook gelijk waar hij aan toe was. En die andere. Die zag in de verte. Zag die Abraham met Lazarus aan zijn zijde. En die was in het dodenrijk. De rijke L en de arme L. Ja, daar kun je... Lazarus is het, hè? Er waren ook anderen. Want Abraham, die was ook al dood. En je kunt je voorstellen dat bijvoorbeeld die moordenaar... die naast Jezus aan het kruis hing... die was ook op een gegeven moment... die was in dat verhaal, was die dan toen nog niet dood... maar die eindigt ook aan die kant. Er is een bepaalde kloof tussen. En er is dus een... een dodenrijk, dat wordt ook Hades of Gehenna genoemd. Gehenna staat soms ook in de Bijbel. Sheol. Er zijn allemaal verschillende woorden voor. Dat is een plaats die is niet fijn. En er is een plaats waar staat, dan ben je bij Jezus.
Die plaats die niet fijn is, hè?
Ja. Ja, die wordt ook hel genoemd.
Ja, maar... wat dan? Wat is daar anders?
Wat is daar anders?
Nee, wat gebeurt daar dan?
Oké, nou, lees even door, vers 24.
Hij riep, vader Abraham, heb medelijden met mij en stuur Lazarus naar me toe. Laat hem het topje van zijn vinger in water dompelen om mijn tong te verkoelen, want ik krijg pijn in deze vorm.
Nou, dat gebeurt daar dus.
Oké.
Lees maar door.
Maar Abraham zei... kind, bedenk wel dat jij je deel van het goede al tijdens je leven hebt ontvangen. Terwijl Lazarus niet van ongeluk heeft gekend. Nu vindt hij hier troost, maar laat jij pijn.
Kijk, dat is het verschil. De een heeft troost en de ander heeft pijn. Ga door.
Bovendien ligt er een wijde kloof tussen ons en jullie. Zodat wie van hier naar jullie wil gaan, dat niet kan. En ook niemand van jullie naar ons kan oversteken.
Dankjewel. Dus er is een kloof tussen en ze kunnen niet van het een naar het andere en het andere naar het een.
Kan het daar nog een hemel komen?
Nee.
Eén keer wordt het toch losgelaten of zo?
Ja, maar dat is waar, hè?
Ja, moet het nog komen.
Dat is iets anders. We moeten even niet zoals vorige week weer 100 onderwerpen erbij halen. Dan wordt het heel ingewikkeld. Hier staat dus duidelijk dat er een kloof tussen is. En je kunt je voorstellen dat als er in de Bijbel staat...
Dus de lucht is de kloof.
Dat, ik denk dat het zoiets is. Want Jezus zegt op een gegeven moment dat hij ook naar het dodenrijk gaat. En dan zegt hij in Matthäus 12, hoef je niet op te zoeken, dat is maar één vers. Want zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de grote vis zat, zo zal de mensenzoon, dat is dus Jezus, 3 dagen en 3 nachten in het binnenste van de aarde verblijven. Dus het dodenrijk is het binnenste van de aarde.
Maar de duivel die was dus in de hel, en, maar hij was ook in een diepe put.
Dat is later pas, okay. Ja. Hij wordt ook opgesloten. De dood is eigenlijk ook een macht, het dodenrijk is een geestelijke macht, die macht heeft over die doden, zodat ze daar blijven.
Want de duivel heeft macht over de aarde. De aarde is in wezen van hem, toch?
Nee, de aarde was van...
Ja, van God.
Die hem gemaakt heeft.
Natuurlijk, maar de duivel heeft nu toch macht over de aarde.
Ja, dat klopt.
En dat wil misschien ook zeggen dat de dood bij hoort, zeg maar.
Ja, de dood is ook iets wat in de hemel niet staat, maar op de aarde wel.
Ja.
En het dodenrijk... Het dood en het dodenrijk zijn twee verschillende dingen. De dood is hetgeen wat je dood laat gaan. En het dodenrijk is waar je opgesloten wordt.
Nee, maar ik snap het nu iets beter.
Dat is de bedoeling van het plaatje.
Nee, maar degene in het dodenrijk, die kunnen dan ook die andere mensen zijn.
Welke? Ja, maar dat, weet je hoe dat komt? Kijk, het is natuurlijk niet... Je moet het zien, dat dit is een geestelijke voorstelling van zaken. He, als ik hier binnen zit, en dan kan ik jou niet zien als je buiten zit... Maar in de geestelijke wereld werkt dat anders. Daar kun je ook door deuren heen lopen. En daar kun je dus kennelijk elkaar wel zien. Je kunt het niet begrijpen hoe dat werkt.
Dat is een extra
kwelling, ja. Als je een ander gewoon aan tafel ziet zitten, terwijl jij daar niet zit. Die moordenaar die aan het kruis hing naast Jezus, daar zei Jezus tegen, ik verzeker je, nog vandaag zul je bij mij in het paradijs zijn. Is dat waar?
Als hij dat verzekert, dat zal wel, hè?
Ja. Zijn wij slechter af, denk je, dan die moordenaar die aan het kruis hing?
Als het goed is,
ja. Dat wij moeten nu nog op de aarde leven.
Ja, dat is wat. Goed, ja, dat is wat. Maar stel je voor dat je nou doodgaat, ben jij dan slechter af dan die moordenaar die naast Jezus hing?
Nee.
Nee, dus in ieder geval... Weet je dat je bij hem, en dat heet dan het paradijs of de hemel, bij hem zal zijn?
Zou dat hetzelfde zijn als het paradijs?
Ik denk dat dat helemaal niet zoveel uit elkaar ligt.
Op zich klopt het niet helemaal, dat zei toch?
Want?
Nou, wij zouden dezelfde dag in het paradijs zijn, maar Jezus was de eerste 3 dagen, 3 nachten in de dodenrijk.
Ja, dat komt ook nog aan bod. Ja. Want Jezus is namelijk degene die wel heen en weer kan tussen die twee dingen.
Oké, zij was niet de hele 3 dagen, 3 nachten...
Nee, maar ik vind het wel heel goed gezegd. Dus, doe het volgende plaatje.
Had hij dus gewoon de eerste dag al...
Ja, tadaa! 1 Petrus 3. Wie kan dat snel opzoeken? Het is wel goed dat je dat nu precies vraagt, want ik kom er wel al net aan toe. Het staat een beetje achteraan. Je zit veel te ver in 3. Yes. 1 Petrus 3 vers 18, je mag ook lezen gelijk, Jaap. 1 Petrus 3 vers 18.
Ja, die heb ik.
Nou, fantastisch. Staat erin.
Ja?
Ja.
Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden onder de zonde van de onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen. Naar het lichaam werd hij gedood, maar naar de geest tot leven gebracht. Hij is naar de geesten gegaan die gevangen zaten, om dit alles te verkondigen. Aan hem die ten tijde van Noach weigerde te gehoorzamen, toen God geduldig wachtte en de ark gebouwd werd.
Dankjewel. De reden dat ik deze tekst aanhaal is dat er staat dat hij naar de geesten gegaan is die gevangen zaten. De mensen die niet wilden geloven dat Noach de oplossing predikte. Hè? Noach die heeft 120 jaar heeft hij daar staan vertellen, jongens... Het gaat fout, het moet anders. Jullie mogen in die boot. Niemand kwam. Ze gingen allemaal dood. Ze zitten allemaal daar onderin. En zo zijn er natuurlijk nog een heleboel die ontzettend eigenwijs waren. Die zitten allemaal daar gevangen, staat hier. Die geesten, geestelijk gezien, die zielen en die geesten van die mensen, die zitten dus daar gevangen. Jezus had dus kennelijk de macht om heen en weer te reizen... tussen die twee dingen. Waar Abraham dat niet had, had hij dus wel de macht om dat te doen.
Krijgen we uiteindelijk ook nog een tweede kans?
Tweede kans niet, maar ik heb zo nog een plaatje met wat hier gaat gebeuren.
Eigenlijk als Jezus dood zou gaan, dan zou hij inderdaad meteen weer naar de hemel gaan. Maar hij ging dus naar de dood om de mensen te redden.
Nee, hij ging daar alleen maar om de waarheid te verkondigen. Wat hij daar gedaan heeft, is eigenlijk zodat overal bekend is, ik ben de overwinnaar. Hij heeft gezegd, ik heb de dood overwonnen. Ik ga opstaan. Ik ga niet dood. Het is, ze hadden gelijk, jullie hebben het fout gedaan. Dat is eigenlijk wat er gezegd is.
Dus al die mensen die toen dood waren, hebben Jezus dus eigenlijk gezien.
Gezien, ja.
Maar
het was niet een soort preek van, nou, ik kom naar voren enzovoort. Van, nou, het was dus niet zo van, nou, ik zal je de hand opleggen en dan mag je mee naar boven. Nee, dat was het niet.
Dat is jammer.
Het was een verkondiging van de waarheid. Maar hij is dus daar geweest en ook daar. Dus die moordenaar aan het kruis, die was dus daarboven, die heeft Jezus daar gezien. En daarna is Jezus ook nog naar beneden geweest. Daar heeft hij ook het een en ander aan werk gedaan.
Zouden die dus nu nog tot geloof kunnen komen terwijl ze daar zitten?
Nee, dat is te laat. Je moet geloof komen als je aan de linkerkant van de streep bent. Als
ja,
je levend
die man
bent.
Die we net lazen,
ja?
Die zei ook van, ik wil graag dat je mij met je vinger een beetje water
ja.
geeft.
Ja, dat had hij gewild, ja, en dat kon niet.
Dus die geloofde toen eigenlijk ook.
Ja, maar dan is
het. Maar dan is het te laat. Kijk, ja. Iedereen gelooft aan het eind dat God bestaat. Want dan sta je voor zijn troon.
Maar uiteindelijk.
Ja. Maar dat is niet genoeg, hè?
Nee, maar uiteindelijk worden die dan toch ook gered als ze dan
nee.
nog weten
nee.
Jezus.
Nee.
Dat hadden we volgens
mij
ook al gehad.
Ja, want
dit. Komt zo meteen.
Nee.
Ja,
nee.
Nee.
Nee, nee, joh. Ik krijg nog een kans. Ik weet het zeker. Dat heb je verteld.
Nee.
Ja, dat heb je wel verteld.
Ja.
Ik weet het ook
wel. Ik denk dat je straks weer vertelt.
We zullen het zien.
Zou ik je wel vertellen wanneer jij het
zegt. Ja. Oké.
Ik zal het er even in brengen.
Ja.
Oh, lekker.
De reden. De reden, en dat is mijn laatste Bijbeltekst.
Oh.
Daarna komen nog wel plaatjes op. De reden dat Jezus heen en weer komt, staat in Openbaring 1. Dat boek moet je kunnen vinden. Dat moet redelijk vlot gaan.
Eerste boek.
Nee, het is het laatste boek. Het laatste boek van de Bijbel.
Oh, wat staat weer? Helemaal laatste.
Wat was
dat? Openbaring 1. Hier staat iets beschreven wat in de hemel plaatsvindt. En daar wordt beschreven ook hoe Jezus eruit ziet. Ja, je kan.
Ik draaide me om te zien welke stem er tegen mij sprak. Toen zag ik 7 gouden lampen standaards. En daartussen iemand die eruit zag als een mens. Hij was gekleed in een lang gewaad en had een gouden band om zijn borst. Zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol of als sneeuw. En zijn ogen waren als een vlammend vuur. Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. Zijn stem klonk als het geluid van geweldige watermassa's. In zijn rechterhand had hij 7 sterren en uit zijn mond kwam een scherp, 2-snijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle zon. Toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei, wees niet bang, ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft. Ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik ben de sleutels van de dood en van het dodenrijk.
Dankjewel. Nou, dat laatste snap je nu. Ik ben degene die leeft. Ik was dood, maar ik leef, nu tot in eeuwigheid. En ik heb de sleutels van het dood en het dodenrijk. Hij kon dus erin en eruit. Als je de sleutel hebt, dan kan je erin en eruit. En als je nou je afvraagt, wat bedoelen ze nou met, er komt een zwaard uit zijn mond?
Ja,
dat is best lastig.
De Bijbel of zo?
Ja, dat heb je heel goed begrepen, ja. Eigenlijk moet je het zo zien, dat het woord van God is zo scherp als een zwaard. Het veroordeelt ook. Jezus is de rechter, Hij spreekt recht. En hij snijdt eigenlijk het geheel in tweeën. Er is een gedeelte wat goed is en een gedeelte wat slecht is. En dat kun je met Gods woord elke keer doen. Elke keer als je iets leest, dan kan dat je vertellen van, dit zou ik eigenlijk anders moeten doen. Dat kan soms wel eens pijnlijk aankomen als je het leest. Denk je, hier voldoe ik toch niet helemaal aan. Als je het hebt, liefde, blijdschap, vrede. Hè, de vruchten van de geest, die Janouk altijd zo goed kan opnoemen. Geduld. Als je dan, we zouden geduld moeten zijn, liefdevol. En elkaar liefhebbend. En de ander hoger achten. En niet altijd voor je eigen gelijk gaan. Ja, dat is de vrucht van de geest, ja. Ja, ik zei het verkeerd. Oké. Nou, volgende plaatje. Kijk. Ja. Dit weet je, op een gegeven moment. Die mensen die dus hier zaten, die gelovigen die bij Christus horen, die dood waren. En ook degenen die leefd waren, die was vergeten. Die kwamen dus hier zo. En die zijn ineens allemaal bij Christus. Die zijn opgestaan. En dan houden we hier iets over. Kijk, hoe zit het nou met deze mensen? De mensen die hier opgesloten zitten. En, koning David, Abraham, Isaac, Jacob, Mozes. Ja, die horen niet bij de gemeente. Wat doen we daar dan mee? Hoe komt dat ooit nog goed?
Daarom horen die niet bij de gemeente.
Ik ken Jezus
niet. Jij bent eigenlijk heel speciaal op dit moment. Wat er hier gebeurt op aarde. Hè, God was eigenlijk God van Israël. Hoor jij bij Israël, Bram? Hoe? Nee. Wij horen niet bij Israël. Ja, wij zijn van die implantaten eigenlijk. We zijn van die stekkies die aan de boom geplant zijn. Maar die zijn heel speciaal. En wij stammen allemaal af van Jezus.
De implantaten zijn heel speciaal.
Wat zeg je?
De implantaten zijn heel speciaal.
Ja, wij zijn heel speciaal. Dus. Uniek. Maar er zijn natuurlijk ook andere gelovigen die gestorven zijn voordat Jezus op aarde kwam. Die hebben het ook best goed gedaan. Abraham, die werd rechtvaardig gevonden door God, doordat hij geloofde. Ja, die heeft nog nooit van Jezus gehoord. Hij verwachtte wel een Messias, maar hij heeft hem nooit gezien.
En die hoort er niet bij.
Nee, hoort hier niet bij. Maar die is wel hier.
En maar net in dat stuk dat de laatste, toen zei hij toch ook van haar, dan zei van, die heb je kans toen gehad.
Ja? Abraham zit aan de goede kant. Die was eigenlijk ook waar Jezus was in de hemel. Hè? En hoe gaat dat dan? Nou, uiteindelijk, volgende plaatje, zullen alle doden opstaan. Wij zijn dan nog hier en dan is Jezus is de rechter. Al die doden staan op uit de dood, ook deze. En die komen voor in de rechtbank. Ja, maar ze staan weer op, maar ze mogen niet kiezen. Ze wordt geoordeeld.
Ja.
Dus dit is het voorarrest. Ja.
Ik ben het met een look in.
Maar je hebt ook verteld dat er nog mensen zijn op aarde. En dat Satan heeft aarde gegeven. En dat wij ook over Israël regeren samen met Jezus.
Dat klopt. Oké.
Okay. En die mochten nog wel.
Ja, maar dat stuk wat daartussen zit, als je even teruggaat. Je kunt je voorstellen dat dit gebeurd is. Ja? Dan, wat hier gebeurd is, dan wordt Jezus koning op aarde. En dan zijn er nog steeds mensen op aarde. Hier lopen nog steeds mensen rond. Dat volgende stuk komt er niet gelijk achteraan. Er zijn nog mensen op aarde nu. Als dit waar is.
Ja.
Dat stuk, dat sla ik nu even over. Dan komt Jezus wordt koning op aarde. Maar deze mensen, die komen niet in dat koninkrijk. Die zijn al dood. Deze mensen komen niet in dat koninkrijk, want die zijn al dood.
Die hebben dan meer geluk dan de mensen die dan nog op aarde zijn als wij bij God zijn. Jezus.
Nee. Daar wil ik het een keer over hebben, maar dat is een heel ingewikkeld hoofdstuk. Dat is een hele zware tijd. Ik wil zeggen dat er nog wel wat gebeurt. En nu weer even naar de volgende. Uiteindelijk resultaat is dit. Mensen worden verdeeld in dit en dat. En er zullen mensen zijn die leven. Die komen ook voor de troon. En die gaan dan misschien niet dood. Die komen allemaal voor de troon. En Jezus gaat ze oordelen. En dan zul je zien dat Abraham, of via deze weg dus. Ja, Abraham, jou ken ik. Gaat naar de hemel. En Die anderen, die zaten in voorarrest, die komen in de definitieve gevangenis. Dat heet de tweede dood.
Iedereen zijn dus alles ook.
Deze, ja.
Die maar er is geen... Ja,
daar. Het zijn iedereen die daar links zitten en die slecht in haar zijn, maar...
Ja.
Maar er is verder geen onderscheid in. Net zoals waar we het over hadden, de baby's of...
De baby's, die zitten soms hier, hè. God, die bepaalt als je doodgaat waar je heen gaat. Op dat moment weet je al of je daar of daar komt. En een baby heeft niks fout gedaan. Die zal dus aan die kant zitten. God weet precies hoe dat zit. Ja. Ik weet niet of er onrechtvaardige baby's bestaan. Ik denk niet dat ze gezondigd hebben.
Iedereen heeft wel onrechtvaardig geboren, staat er toch ook ergens?
Ja, maar stel je voor dat je na voor je geboorte al doodgemaakt bent. Ja, je bent geaborteerd. Heb je geen kans gehad om het goed te doen. Zou God je dan onrechtvaardig... Wil je hebt niet eens kans gehad om je te bekeren.
Een geestelijke handicap.
Wat denk je?
Ja, die hebben best een...
Hoe denk je dat God met geestelijke handicap omgaat, Rol?
Ja, dat zal ook wel...
Of wat dacht je van mensen die het niet kunnen snappen... omdat ze inderdaad geestelijke gehandicapt zijn?
Ja, ligt dat hoe zwaar dan?
Ja, sommige mensen kunnen het wel snappen. Sommige mensen kunnen ook heel gemeen zijn... Maar ook heel lief. God gaat iedereen beoordelen op, want die kent ze allemaal, op wat zij hadden kunnen doen. Als iemand echt niks snapt, ja. Dan is die voor God gewoon rechtvaardig. Als iemand het onderscheid van goed en kwaad heeft van een kind van 5, en die kunnen heel goed koekjes stelen, maar die weten dat het niet mag, nou, gaat God wel zeggen, joh, wat heb je nou gedaan? Maar hij zal zeggen, Is dat nou een doodzonde? Of niet? God is heel rechtvaardig. Gelukkig hoeven wij dat niet te doen allemaal.
Ik vind dat toch logisch.
Ja?
Ik vind dat toch moeilijk om te bevatten dat mensen die niet voor God kiezen... allemaal op één lijn worden gezet. Dus de echte criminelen die gewoon bewust slechte dingen doen.
Ja?
En de mensen die geen slechte dingen doen, maar niet voor God kiezen.
Ja, maar het gaat eigenlijk... Het niet voor God kiezen is ook een zonde.
Maar dat... Ja. Ja, dat is toch moeilijk, omdat zeker aangezien het ook niet een beetje erg is om daar te komen, maar gewoon wel...
Ja, daarom is het is essentieel om te geloven. Ja.
Maar die kerel die naast God ging aan het kruis, dat was ook een zondaar.
Ja, zondaar, ja.
En ja, wat hij dan deed
daar. Nou, dat was een moordenaar.
Ja, dat weet ik ook niet echt iets, maar die is toch in Nederland gekomen.
Ja, en zo zijn er wel meer.
Ja.
Weet je hoe dat komt? Kijk, God die vergeeft die zonde.
Ja, omdat hij zelf dood was gegaan, maar dat was tegelijkertijd.
Ja, maar die man die geloofde dus, op het moment dat niemand meer in Jezus geloofde, wie geloofde nou in een redder die zelf het slachtoffer wordt van een kruisiging?
Zeker.
Ja, maar als je ernaast hangt is het wel heel moeilijk. Kijk, achteraf kun je zeggen, hij is opgestaan. Hij was nog niet eens opgestaan, hij hing daar gewoon met een bordje Koning der Joden. Maar nou, de echte overwinnaar.
Moet zijn alsnog.
Wat zeg je?
Moet wel oprecht zijn alsnog.
Kijk, die mensen aan het kruis, die hadden nog een gesprek, hè? Ik heb het niet voorgelezen. Ik zal het je voorlezen. Ze hingen daar dus, en toen zei die ene tegen die andere, er hingen meer van die misdadigers. Nou, jij bent toch de Messias? Nou, rek jezelf dan en ons erbij. Maar die ander zei, heb je nou zelfs geen ontzag voor God, nu je dezelfde straf ondergaat? Wij hebben deze straf verdiend en worden beloond voor onze daden. Maar deze man, Jezus, heeft helemaal niks onwettigs gedaan. En toen zei hij, Jezus, denk aan mij wanneer je in je koninkrijk komt. En toen zei Jezus, dan zal je met mij zijn. Die ene geloofde wel en die ander geloofde niet. Het had hier gewoon al zelfs te maken met respect. Respect was al genoeg. Het feit dat hij zegt... Dat hij gelooft dat er een koninkrijk is. Dat was het al. Maar ik snap wel jouw moeilijkheid. En dat is iets... Je kunt het geloof ook niet zomaar aan iemand geven. Je wil het heel graag.
Ja, weet je, je gunt het niemand eigenlijk om zo terecht te komen.
Nee. En als je dat nou niemand gunt, hè. Hoe vaak vertel ik nou aan iemand anders? Maar hoe vaak, als je nou dit niemand gunt.
Ja, weet je,
hoe vaak vertel je dan door?
Ook niet overdag zo rond van... Oh, ja, jij gelooft niet. Ja. En dan met het beeld van dat voor ogen. Oh, trouwens, weet je.
Ja.
Met dat beeld loop je niet daar rond, zeg.
Nee, en dat is ook best lastig. Want je hebt ook van die... ik heb een televisieprogramma gekeken over de partij Jezus Leeft. Nou ja, wat ze zeggen, dat klopt natuurlijk wel. Maar ik schaamde me dood. Plaatsvervangende schaamte. Hoe iemand eigenlijk zijn geloof opdrong. En iemand niet de gelegenheid gaf om daar zelf over na te denken. Maar gewoon... Ja, aan de andere kant is het zo. Als je weet... Hè, we hebben hier zo'n deur met de trap naar beneden. Stel je voor, die trap is weg. Ja? En er is iemand die loopt gewoon zo naar beneden. Ja, ik ga naar huis hoor. Pascal neem als voorbeeld. Arme Pascal. En hij loopt zo die deur uit. Pascal, pas op, de trap is weg. Je flikkert naar beneden. Dat zou je net zeggen. Of niet?
Tuurlijk.
Zou je gewoon zijn benen laten weten? Stomme sukkel, dat wist je toch. Dat hebben we jaren gezegd.
Als het Pascal is, dan...
Maar zo is het wel, hè? Aan het eind van, van je leven, van iedereens leven, is er een soort afgrond. En je moet ze dus eigenlijk wel waarschuwen, jongens, om de hoek, als het hoekje omgaat, is er een diepe kuil.
Nou, ik heb pas een keer proberen, een soort van te evangeliseren op straat. Maar dat is echt zo moeilijk, want mensen inderdaad, die willen gewoon echt niet geloven. Ze geloven zeg maar dat God bestaat. Maar ze kiezen echt bewust ervoor om gewoon niet voor God te leven. En ze zeggen van ja, ik probeer wel goede dingen te doen. En dan probeer ik wel goed te leven. Maar...
En het andere kost het te veel.
Het is gewoon niet makkelijk om het evangelie te vertellen, zeg maar, tegen iedereen, zomaar.
Nee, het is ook niet makkelijk. Je kan ook niet zomaar zeggen van ik word lid, hè, net zo'n politieke partij. Nou, ik schrijf me in en dan hoor ik erbij. Aan de ene kant is het een keuze die iemand zelf kan maken. Aan de andere kant is het iets wat God bij je moet doen, zodat het echt is. Als je het alleen maar met je verstand gelooft, dat is niet genoeg. Het is iets heel wonderlijks.
Nou, ik vraag me af of het dan eigenlijk wel zin heeft om bijvoorbeeld te evangeliseren op straat.
Dat ligt aan de manier waarop je het doet.
Ja.
En bij wie? Ja.
Ja.
Soms kun je een handje helpen, denk dan, door juist het juiste te zeggen.
Ja.
Door een spreekbuis van God te zijn op dat moment.
Door een zaadje te planten, zeg maar.
Ja, het heeft geen zin om moedwillig te willen scoren en van, weer de volgende,
ik heb
volgende.
Niet gehad.
Ja. Maar aan de andere kant, mijn vader, die is heel laat in zijn leven op zijn 40ste tot bekering gekomen. Maar toen hij jonger was, was er al iemand, een familielid. Ja, en die iemand die hier ook wel eens komt, Dick Baarsen, dat is een verre familie van ons, die had hem al verteld over het evangelie. Mijn vader zei, daar ga ik echt niet aan. Maar het zaadje was wel geplant, alleen het moet 100 keer water krijgen. Ja. En uiteindelijk snapte hij het wel. Maar dat duurt heel lang. Het duurt heel lang.
Ja.
Soms is het gewoon heel lastig. En het is moeilijk te geloven dat het waar is. Want wat is nou rechtvaardigheid?
Ja, weet je, ik denk, ik mag wel zo makkelijk visualiseren. Maar ik denk dat niemand gunt.
Nee. Hoe dat hier zit, en wie hier zit en wie daar zit, dat weten wij gelukkig niet. Dat hoeven wij niet te doen.
We weten nooit hoe iemand aan de binnenkant is, hè.
Nee.
Iemand kan aan de binnenkant wel... wel dichter bij God leven dan dat hij durft toe te geven. Dat kan.
Precies.
Ja. God is de enige die
dat... Maar het enige wat je hebt als zekerheid. Het laatste plaatje. En dat was dit plaatje. Als je weet dat je bij Christus hoort, dan is dit je toekomst. Dat is wat je zeker mag weten. Dat is ook de basis van waaruit je het kan vertellen. Je hoeft zelf niet onzeker te zijn. Als je bij hem hoort, dan zal je bij hem zijn. Ja, maak je niet zorgen om jezelf dan, maak je zorgen om een ander. Dat is veel belangrijker.